Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat dokter Mirjam van Veen uit Diepenveen. En uiteraard geldt het welkom ook voor hen die op een later tijdstip deze dienst beluisteren. Hugo de Graaf begeleidt ons en Erik Laagwij is koster. De spaardoosjes van Kerk in Actie, die voor zover nog niet ingeleverd, zijn ook komende zondagen nog welkom. En de opbrengst is zoals bekend voor het Werelddiaconaat in Colombia. De eerste collecte is vandaag bestemd voor noodhulp in Oekraïne. U vindt daarover informatie in de liturgie. En de tweede collecte is voor de kerk. De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar Erik en Ellie Lagerij. De schoonzus van Ellie is afgelopen week overleden en met de bloemen laten wij Ellie en Erik weten dat wij met hen meeleven. In Tergooi Medisch Centrum in Hilversum verblijft nog mevrouw Nel Snapper. U kunt straks bij de koffie uw naam zetten op een kaart voor Nel. Volgende week zondag 14 april hoort bij ons voor te gaan mevrouw Elsa Aarzen uit Amsterdam. En na de dienst bent u zoals gebruikelijk weer van harte uitgenodigd voor een kop koffie of thee. En dan zult u ook nog verder bijgepraat worden over de vorderingen in het fusieproces met Hilversum. Ik wens ons allen een goede dienst.
De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Laten we bidden. God, omdat we vergeten zijn dat we vreemdelingen zijn in deze wereld. Omdat we vergeten zijn dat we als pelgrims onderweg zijn naar uw rijk. Omdat we onszelf tevreden stellen met het leven hier en nu. Opgaan in de waan van alle dag. Omdat ons hart uitgaat naar eigenbelang. Omdat we onze naaste en u vergeten. Belijden we onze schuld. Belijden we dat we onze roeping hebben verzaakt. En niet zijn geweest wie we kunnen zijn. En we bidden tot u. Vergeef ons onze schuld, herschep ons, vernieuw ons, naar het beeld van die ene mens, Jezus onze Heer. Amen. We zingen van Psalm 81, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Laten we bidden. Trouwe God, we zingen over de verlossing uit het land van de duisternis. We bezingen uw verbond met mensen. En we verlangen naar de dag dat die grote woorden ook in ons leven werkelijkheid worden. We verlangen naar de dag dat mensen niet meer leven in de duisternis van vijandschap, de duisternis van menselijke haat. We verlangen naar de dag dat wetteloosheid de aarde niet meer regeert. Verlangen naar de dag dat muziek klinkt in plaats van wapengekletter. Dat trompetten klinken niet om de troepen samen te roepen, maar om uw naam te prijzen. En we roepen u aan, met al onze zorgen over deze wereld, al onze zorgen over mensen. En we bidden tot u. Ontferm u over ons. Ontferm u over uw wereld. Amen. We zingen van Psalm 81, vers 8 en 9. Wie stiekem al in de liturgie heeft gebladerd, die ziet dat het twee lange lezingen zijn, met name bij de tweede lezing. Maar ze zijn ook heel erg mooi. Het is gewoon een heel mooi verhaal. En het hoort ook echt bij elkaar. Het verhaal van de opstanding, de worsteling ook van die leerlingen, de manier waarop mensen dat aan elkaar vertellen. Dus ik dacht, het is ook eigenlijk ook zonde om erin te knippen. En eigenlijk vroeger, als mijn moeder me voorlas uit een onnozel boek, voordat ik naar bed ging, las ze eigenlijk meer voor. Dus ik dacht, het is ook wel te doen. Laten we, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden om de komst en de leiding van Gods geest. Trouwe God, te midden van woorden die kwetsen, woorden die mensen kleineren, te midden van woorden die misleiden, mensen op een dwaalspoor brengen, leugens verkondigen, bidden we tot u. Richt ons op het woord dat ons opricht, ons geneest. Richt ons op uw waarheid van vrede, gerechtigheid. Vervul ons hart, ons verstand met uw geest. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.
De eerste lezing die is uit Jesaja 26, vers 1 tot 13. Daarna zingen we het aangegeven lied. Op die dag zal in Juda dit lied klinken. Wij hebben een sterke stad. De Heer biedt ons redding als een wal, als een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. De standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw op de Heer voor altijd, want de Heer is een eeuwige rots. Hij haalt neer wie in de hoogte leven en veilig in hun onneembare vesting wonen. Hij brengt zelf hun stad ten val. Hij maakt haar met de grond gelijk. Ze ligt neer in het stof. Dan wordt ze onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen. U effent het pad voor de rechtvaardige. U baant voor hem een rechte weg. Ook wij verlaten ons op u, Heer. Wij gaan de paden van uw recht. Ons diepste verlangen is het uw naam te noemen, u aan te roepen. Rijkhalzend kijk ik naar u uit. Zelfs 's nachts verlang ik naar u. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. Maar niet de goddeloze. Al wordt hij gespaard, gerechtigheid zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht. De macht van de Heer merkt hij niet op. Heer, uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem dan tot zijn schande zien hoe u strijdt voor uw volk, hoe het vuur uw vijand verteert. Heer, geef ons vrede. Alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan. Heer, onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen uw naam roepen wij aan.
Thank you.
De tweede lezing is uit Lucas 24, de versen 13 tot en met 49. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven staat, en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat zij het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hen: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarom maakte hij hun verstand, daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader beloofd heeft. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.
Thank you.
na de preek zingen we een bekend lied. Het is wel mooi, vond u niet? Het heeft een hele mooie tekst. Het is echt, ja, toch wel de moeite waard, vind ik. Psalm 61 zingen we na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik heb met Pasen mijn eigen vaste ritueel. Na de kerkdienst op eerste paasdag op paasochtend ga ik naar het graf van mijn ouders om het graf te verzorgen en bloemen daar neer te zetten. En ik ben daar lang niet de enige. Op het kerkhof achter de kerk in het dorp van mijn ouders is het dan een drukte van belang, want grote groepen mensen gaan daar naar het kerkhof om bloemen te zetten bij het graf van hun geliefde. Om een grafsteen schoon te maken. Het is ook een huiselijke toestand. De eerste tijd na de dood van mijn ouders was het fijn om mensen te treffen die ook rouwen om het gemis van een geliefde. En langzamerhand is het ook fijn om oude bekenden weer te treffen. Wie dit een vreemd ritueel vindt, dat vindt mijn wederhelft ook. Dus schroom niet. Het is misschien ook wel raar. Maar veel mensen bij mij in de streek, bij mij in het dorp, zijn als de Emmausgangers. We gaan op pad op paasochtend. En we weten dat onze doden niet tot leven komen. We weten dat ze dood zijn en blijven. Maar onze liefde voor wie ons is voorgegaan, is niet voorbij. En dat houdt ook niet op bij de grens van de dood. En dat uiten we dan op deze manier, door dat gekneuter op paasochtend. En iemand anders heeft vast andere manieren. Wij gaan naar het kerkhof, achter de kerk. En we gaan op pad en we zijn even als de Emmausgangers. We weten dat de doden dood zijn. We weten dat we doen, dat we het moeten doen met verhalen. Want leven gaat niet zonder pijn. Leven gaat ook niet zonder het missen van mensen van wie we innig hebben gehouden. En ik hoef er u, denk ik, helemaal niets over te vertellen. Een mens loopt deuken en blutsen op tijdens het leven. En sommige mensen lopen er zelfs te veel op. Zelfs grote vromen kunnen bezwijken onder de slagen van het leven. Omdat, zoals de psalmist zegt, hun hart brandt van de pijn. Ik weet niet hoe dat was met die Emmausgangers. Ik weet niet hoe zij eraan toe waren. En ik weet niet of het met hen zo dramatisch was als de psalmist uit Psalm 39. Die psalmist uit Psalm 39, die legt zichzelf het zwijgen op, omdat hij alleen nog maar kan vloeken tegen de hemel. Een mens kan reden hebben om het geloof te verliezen. Een mens kan goede redenen hebben om zich af te wenden van God. Want het is niet waar dat nood leert bidden. Sommige mensen ervaren juist in hun diepste nood ook een diepe Godverlatenheid. En soms bidden ze zich een versuffing om een teken van God, om Gods aanwezigheid. Maar bespeuren ze van God helemaal niets. Ik vraag me af hoe dat was met die Emmausgangers. Waren ze vervuld van een soort melancholiek heimwee naar wat was geweest? Hij is misschien vervuld van boosheid over wat er was gebeurd. Waren ze misschien cynisch geworden? Vonden ze zich verslagen? Ze lijken de hoop dat die vreemde Jezus een keer heeft gebracht in hun lot te hebben opgegeven. In het Lucas-evangelie staan keer op keer hooggestemde woorden over de schrift die in vervulling gaat. Over profetieën die waar worden. Maar dat gebeurt nou net niet in dat verhaal over de Emmausgangers. Die Emmausgangers die laten de dingen gebeuren. De dingen gebeuren gewoon. Ze gaan zoals ze gaan. En de hoop dat daar een goddelijk plan achter zit, dat profetieën in vervulling gaan, die lijken ze te hebben opgegeven. Er zijn veel redenen om niet te geloven in het wonder van de opstanding. Er zijn veel redenen om het wonder van de verrijzenis maar links te laten liggen. De Emmausgangers hebben gehoord van de vrouwen bij het graf. Ze hebben gehoord dat die vrouwen een gezicht zouden hebben gezien, een stem hebben gehoord. Maar dat waren vrouwen. Ja, wat moet je met het getuigenis van vrouwen? En wat zou dat eigenlijk? Opstanding, verrijzenis, verwarring alom. En wij zijn als de Emmausgangers. Er zijn zoveel redenen om niet te geloven in het wonder van de opstanding. Oude verhalen uit een heel erg ver verleden. En er zijn zoveel redenen om die verhalen van heel erg lang geleden niet te geloven. Verhalen die elkaar ook nog eens tegenspreken. Verwarring van die verhalen onderling. Ze zijn op pad gegaan, deze Emmausgangers. Een illusiearmer, verward door de verhalen van die vrouwen. Mensen die, denk ik, de hoop hebben verloren dat de schriften in vervulling zouden kunnen gaan. En als een vreemdeling zich bij hen voegt, zijn ze geërgerd over de onwetendheid van die vreemdeling. Ben je dan de enige die niet weet wat er is gebeurd? Ach ja, die vreemdeling met zijn onnozele vragen. Maar die vreemdeling is de enige die weet wat er is gebeurd. We zijn als de Emmausgangers. We herkennen de vreemdeling in ons midden niet en kunnen niet bevatten wat er met die vreemdeling is gebeurd. We zijn verstrikt in onze eigen moeite met de opstanding. We spreken over wat is geweest, over wat had kunnen zijn. Praten over die vreemde verhalen uit de evangeliën. Maar vergeten te zwijgen om te luisteren naar dat woord dat door de moeite van de opstanding de dood kan worden overwonnen. We vergeten te zwijgen om te luisteren naar dat woord dat door de moeite van de opstanding de dood kan worden overwonnen. Op een schilderij van de Italiaanse schilder Caravaggio zit Jezus stralend bij de Emmausgangers. Duidelijk herkenbaar aan een aureool en aan zijn goddelijke schoonheid. De Emmausgangers zijn de mensen op wie het leven vat heeft gehad. Mensen die de slagen van het leven hebben gevoeld en je ziet dat aan hun ogen, aan de huid. Maar die Jezus op het schilderij van Caravaggio is goddelijk rein en puur. Hij heeft een soort babyhuid van iemand die iedere dag het leven opnieuw begint. We hebben het te mooi gemaakt. We hebben het te mooi gemaakt, te groots en te wonderbaarlijk. Jezus verschijnend in grote heerlijkheid. En we zijn de moeite van de opstanding vergeten. Nedergedaald ter helle, wonden in handen, voeten, zij overal. Geen aureool, geen heerlijkheid, een vreemdeling in ons midden. Die vreemdeling van de Emmausgangers. Is het misschien de vreemdeling uit Psalm 39? Die vreemdeling uit Psalm 39, u zou het moeten nalezen. Een rechtvaardige, een tzaddik, een vreemde in onze wereld. Iemand zonder burgerrechten, omdat de rechtvaardige uiteindelijk alleen thuis is bij God. Is hij het? Is het die vreemdeling? Een vreemdeling ook getroffen door de slagen van het leven. Iemand die alleen nog kan vloeken tegen de hemel. Luister naar mijn hulpgeroep. Een vreemdeling van wie het hart brandt in het binnenste door de pijn van het leven. Iemand die vreest dat hij voor God lucht is geworden. We vergeten te zwijgen om te luisteren naar dat woord dat door de moeite van de opstanding de dood is overwonnen. We zijn als de Emmausgangers. We zien de vreemdeling over het hoofd en zijn vergeten dat hij de enige is die weet wat er is gebeurd. De Emmausgangers, de vreemdeling. In dat verhaal van die Emmausgangers zit, denk ik, Psalm 39 verweven. Met de pijn van de vreemdeling. En de vreemde Jezus die samenvalt met die pijn. En de pijn van de Emmausgangers. Die net als de psalmist verzuchten dat hun hart in hem brandt. De moeite van de opstanding. Hoe komen die Emmausgangers opnieuw tot geloof? Volgens het verhaal herkennen de Emmausgangers Jezus bij het delen van het brood. Maar waarom? Waardoor? Wat is er tijdens die verwarrende dagen na Goede Vrijdag precies gebeurd? En misschien helpt de oude klassieke calvinistische opvatting over het avondmaal ons wel verder. Volgens die oude klassieke avondmaalsopvatting van die oude calvinistische voormannen ging het niet en gaat het niet om de verandering van brood en wijn En gaat het niet om de vraag of brood en wijn veranderen in het lichaam van Christus, of er iets is als transsubstantiatie? Het echte wonder is dat wij als gelovigen samengroeien tot het lichaam van Christus. De cruciale zin uit de avondmaalsliturgie is: verheft uw hart. Het echte wonder is dat wij ons hart kunnen opheffen tot Christus, om iets meer gelijkvormig te worden aan die ene mens die het allemaal heeft voorgeleefd. En misschien is dat dan wel wat er met die Emmausgangers is gebeurd, of is dat in ieder geval wat er ook is gebeurd. Mensen die door bij elkaar te blijven, door een zegenbede uit te spreken, samengroeien tot het lichaam van Christus en een beetje meer mens worden, zoals mensen zijn bedoeld. Dat zijn hooggestemde woorden, hooggestemde idealen, mensen die door bij elkaar te komen, door te bidden, te zingen, brood en wijn te delen, samengroeien tot het lichaam van Christus. Maar eigenlijk heb ik daarvan best vaak iets ervaren. Ook hier in Schravenland, in dit kleine, bescheiden kerkgebouw. Mensen die net als de Emmausgangers op pad gaan, soms niet eens zo goed wetend waarom en waartoe. En toch gebeurt er dan vaak meer dan het gewone. Ontstijgen we even het normale leven en luisteren we naar dat woord dat door de moeite van de opstanding de dood is overwonnen. En dan denk ik dat het niet eens zoveel uitmaakt waar we samenkomen, waar we elkaar ontmoeten. Dat kan hier, dat kan ergens in Hilversum, of ik weet niet waar. Ik denk dat die vreemde vreemdeling ons wel weer zal weten te vinden. Amen. Laten we danken en bidden. Goede God, wij prijzen uw naam, omdat u zich aan ons openbaart, ons tegemoet komt, in ons midden wilt zijn. Wij prijzen uw naam, omdat u ook in ons leven de dood overwint, ons het leven schenkt en ons kent bij onze naam. Wij prijzen uw naam, omdat u ons trouw blijft, ook als wij u verlaten. Omdat u ons niet vergeet, ook niet als wij ons afkeren van u. En wij bidden u, God, om alle momenten dat het loflied ons in de mond verstomt, omdat we niet weten waar u bent. Omdat we niet zouden weten wat u met deze wereld te maken heeft. Omdat we niet meer kunnen begrijpen dat u nog een bedoeling met ons leven zou hebben. We bidden u, God, om ieder mens voor wie het leven een opgave is. Om ieder mens die te veel slagen te verduren heeft. Om ieder die 's ochtends wakker wordt en opziet tegen de dag. We bidden u, God. Laat ons mensen niet alleen. Geef ons mensen geliefden om het leven mee te delen. Kom ons tegemoet als we uw kracht nodig hebben. Verberg uw aangezicht niet voor ons, maar draag ook ons op onze levensweg. We bidden u, God, met onze grote en kleine zorgen, onze vreugde, ons verdriet. Hoor ons wanneer we in de stilte aan u voorleggen wat er leeft in ons hart. Verhoor, God, al onze gebeden, wanneer we samen tot u bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onszelf vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd om uw gaven te geven.
Thank you.
Heer zegene ons en hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons zijn vrede.